Goed, vrienden, wij gaan ons verdiepen in Leviticus 14 en 15. Leviticus 14 is alweer zo'n lang hoofdstuk. En dan 15 weer een korter. Nou, dat is ook nog een lang hoofdstuk. De hele reinigingsprocedure in hoofdstuk 14 is niet een genezingsprocedure. De genezing gaat eraan vooraf. Hoe die genezing tot stand komt, dat blijft volledig buiten beeld. Het is wel boeiend dat dat staat hier ook, de priester kan niet genezen, hij kan alleen de genezing vaststellen. Hij kan vaststellen dat iemand gereinigd is en dan wordt hij vervolgens gereinigd. Heb je een beetje dezelfde kanten. Hij wordt dan vervolgens gereinigd. Yeshua zegt dat ook tegen die 10 Melaatse mannen, ga naar de priester voor je reiniging, daar zijn ze nog niet eens genezen. Maar ze moesten het geloof hebben om naar de priester te gaan en zich aan de priester te laten zien, want die moest vaststellen dat ze genezen waren. En dan onderweg gebeurt dat ook. Maar de gedachte ook hier is, uiteindelijk alleen God kan genezen. Het is boeiend dat als Naaman de tip krijgt, ga naar Elisa, dan gaat hij niet naar Elisa, maar dan gaat hij naar de koning van Israël. Het idee dat er een buitenlander zou komen, die had hier van een beroemde dokter gehoord en meldt zich vervolgens op Paleis Noordeinde. Dan zou je toch ook zeggen, je bent eventjes abuis, vriend. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Bovendien, hij was natuurlijk een belangrijk generaal van een naburige natie. En dan zegt de koning dit in 2 Koningen 5. Hij is een beetje ontzet dat deze man een hulp komt vragen. Hij zoekt een aanleiding tegen mij, want ik kan geen melaatse genezen. En dan zegt hij, dat kan God alleen. Dat kan God alleen. Bij Jesaja, dat is wel geen sprake van melaatsheid, maar wel van onreinheid. Wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een onrein volk. En dan krijgt hij ook een bovennatuurlijke genezing. Er komt een engel met een stukje kool van het altaar en raakt zijn lippen aan. Alleen God kan genezen. Maar in het Nieuwe Testament moet je er iets bij zeggen. Ook zij die de zalving van God ontvangen hebben. Want dit is toch verbazingwekkend, dat moeten de discipelen toch ook wonderbaarlijk in de oren geklonken hebben, dat Yeshua tegen hen zegt in Matthäus 10 vers 8, reinig melaatsen. Niet, net als de priester, stel vast dat ze gereinigd zijn. Nee, jullie moeten dat doen. En dat heeft hier wel degelijk de betekenis, genezen. En daarna kun je ze altijd nog naar de priester sturen om hun genezing vast te stellen. Maar reinig melaatsen betekent hier geneest melaatsen, maar het heet reiniging. In de toepassing betekent dat wat er vooraf gaat aan die reinigingsprocedure, dat is een inwendig proces dat alleen God tot stand kan brengen. Berouw, belijdenis, innerlijk herstel, verootmoediging, noem het maar op. Dat kan alleen de geest van God bewerken. En de priester, dus in de toepassing betekent dat de geestelijke mensen in de gemeente, die kunnen hoogstens vaststellen, hé, er heeft hier een wonder plaatsgevonden. Er is verootmoediging, genezing, berouw, herstel. Vers 3 zegt dat hier ook, de priester bezoekt de betrokkenen. Daar waar hij is natuurlijk, daar hij is buiten de legerplaats. Maar die legerplaats, die plek buiten de legerplaats is altijd dichtbij. Weet u nog, het leprozenhuis is direct buiten de muur van de stad. Hij gaat daar naartoe, want hij moet vaststellen, dat kan niemand anders, of inderdaad van herstel sprake is. En dan wordt er nu al aangekondigd dat er een offer gebracht zal moeten worden. Ook dat is natuurlijk weer van enorme betekenis. Want het hoofdaspect van dat offer, het schuldoffer, geeft aan dat voor het besef van de Israëliet, zoals de oude rabbijnen dat zo mooi tot uitdrukking gebracht hebben, voor het besef van de Israëliet, houdt de plaag die over iemand gekomen is, of het nou is in zijn eigen lichaam, of aan zijn kleren, of aan zijn huis, die plaag houdt verband met zonde. Het is geen gewone genezing, je vindt dat ook niet bij andere ziekten. Als je gereinigd bent van de melaatsheid, dan moet die reiniging ook nog eens dunnetjes worden overgedaan in deze reinigingsprocedure, waarin het schuldoffer de centrale rol speelt. De offers die daarvoor nodig zijn, dat zijn 2 reine vogels. Verder wordt dat niet gespecificeerd, maar er is maar 1 reine vogel in de Bijbel. En dat zijn jonge duiven of tortelduiven, dus dat zijn in ieder geval duiven. Dus je komt met 2 duiven, En die fungeren als offerdieren. Maar je brengt nog wat mee, dat is heel bijzonder. Seder, je komt natuurlijk niet met een complete seder onder je arm. Maar met sedertakjes, scharlaken. Eigenlijk het woord dat daar gebruikt wordt, duidt op de worm waar die kleurstof van gemaakt wordt. In Psalm 22 zegt de Messias, maar ik ben een worm en geen man. Dat is precies hetzelfde woord. Het is een eenvoudig diertje dat verwerkt wordt om deze kleurstof te maken. En hyssop is een heel nietig plantje. De grote ceder, als een toonbeeld voor de grootste bomen die in de buurt van Israël te vinden waren, tot aan dit nietige plantje dat als muurbloempje aan de muren te vinden is. Twee plantaardige elementen, ceder en hyssop, één dierlijk, het scharlaken. Rashi zegt, de plaag was een straf voor hoogmoed. Je zou kunnen zeggen, het uitbreken van de plaag is hoogmoed, is arrogantie, maar het is ook de straf voor de hoogmoed. En daarom wordt hier iets genomen van de hoogste, de machtigste, de indrukwekkendste plant die er is, namelijk de ceder, naar de nietige worm en het nietige plantje, de hyssop. Maar ik ga nog een stapje verder. Je kunt daarin ook een verwijzing zien naar de grootheid, maar ook de nederigheid van Yeshua. Want hij is het feitelijke offer dat hier in die twee reine vogels wordt voorgesteld. Je kunt zeggen die twee vogels verwijzen naar Yeshua. Je kunt ook zeggen als je het toepast op de mens voor wie die offers gebracht moeten worden, dan is de eerste vogel een type van de in Yeshua gestorven persoon. Want dat is de vogel die geslacht wordt. De tweede vogel, die wordt niet geslacht. Die mag straks levend wegvliegen. Dat gaan we direct in detail bekijken, maar ik zeg het nu alvast. Dat is de genezen persoon die in Yeshua het ware leven heeft gevonden. Hij is met hem gestorven, maar ook in en met hem tot het leven teruggekeerd. De melaatse is als het ware door een proces van de dood gegaan en weer tot het leven teruggekeerd. Ook dat zie je bij koning Joram, als Naaman bij hem op bezoek komt. Melaatsheid en de dood, dat noemt hij in één adem. Hoe kan je? Ik kan geen leven maken en ik kan ook geen melaatse reinigen. Dat ligt een beetje in dezelfde moeilijkheidsgraad. Die twee vogels, dat is toch wel boeiend wat er gebeurt. Dit is absoluut uniek, deze offers. Die eerste vogel wordt geslacht boven een aardenschaal. Daarin doe je wat bronwater. Er staat altijd levend water, maar levend water, dat betekent stromend water, dus water uit een bron. En als je die vogel slacht, zoveel bloed komt daar nou ook weer niet uit. Ik heb dat in China gezien, gewoon op de markt. Dan pak ik een kiest een duif uit en die slachten ze dan waar je bij staat. Dat zou in Nederland iets op een meer kiese wijze gebeuren. Dat beetje bloed, dat valt in dat water en dat vermengt zich met elkaar. Je hebt bloed en water in die schaal. Ik heb met een vraagteken erbij gezet. Is dit een van de redenen waarom in Johannes 19 gesproken wordt over bloed en water dat uit de zijde van Yeshua stroomt? Het bloed verzoent ons naar God toe. Het water reinigt ons. Nou maak je, zegt Rashi, van die sedertakjes en van dat scharlaken en van die hyssop, daar maak je een bundeltje van. En dan ga je die tweede vogel en dat bundeltje dopen in die vloeistof dat een vermenging is van het bloed van de eerste vogel en het water. En met dat bundeltje ga je nou dat bloed, vermengd met dat water, 7 maal sprenkelen op de genezene. Hij wordt onder het beslag van het bloed gebracht, niet zijn eigen bloed, maar het bloed van het offer, het bloed van Yeshua. En als hij onder het bloed gebracht is, dan wordt hij rein verklaard. En die tweede vogel die bedekt is met die bloed, dat bloed en dat water, die mag nu wegvliegen. Het een is een beeld van de dood, het ander is een beeld van het leven, maar dan leven dat door de dood heen gegaan is. Eigenlijk is dit een van de duidelijkste, bijna het enige, duidelijke heenwijzing in de Torah naar de opstanding van Yeshua. Het is een symbool van de nieuwe vrijheid. Aan de dood ontsnapte genezene, die bijna aan die melaatsheid had kunnen bezwijken, is genezen. Hij ervaart een nieuwe vrijheid die hij helemaal niet gekend heeft. Maar een vrijheid op grond van Yeshua's offer. Hij stierf, jij bent vrij. Jij bent opgestaan in hem en jij mag vrij wegvliegen. Dat wegvliegen is natuurlijk een heerlijk beeld van vrijheid. Je slaat je vleugels uit. Het doet een beetje denken aan de twee bokken in Leviticus 16 die het hart uitmaken van de offers van Yom Kippur, grote verzoendag. Maar daar moeten we de volgende keer maar op terugkomen. Maar dan heb je een beetje hetzelfde. Het ene werk van Yeshua wordt in die twee typen voorgesteld. De ene bok die geslacht wordt, die sterft. En de andere bok die in de woestijn wordt losgelaten en die dus kan gaan en staan waar die wil. Maar dat komt later nog wel uitvoeriger. Je bent rein. Maar het boeiende is, en dat is ook weer bijzonder belangrijk voor onze tijd, die reinheid betekent niet dat alles nou in één keer allemaal weer okido is. Objectief is de reiniging tot stand gebracht door de offers. Subjectief, dat betekent, dat moet nu ook toegepast worden op jou. Begin maar eens met je kleren te wassen. Het lichaamshaar afscheren, dus alles waaraan nog iets van de onreinheid zou kunnen kleven. Je neemt een bad en dan word je rein verklaard. Dat merkwaardig is het er elke keer bij, je bent rein. Maar het is elke keer een stukje rein op een dieper niveau. Eerst was het door het offer, je bent rein. Nu ga je dat toepassen op jezelf. Wassen, scheren, baden, dan ben je rein. Dat wil zeggen, een beetje meer rein. Je mag terug in de legerplaats, maar nog niet helemaal. 7 dagen apart van je gezin. En Rashi zegt er nog eens uitdrukkelijk bij, want die kent zijn Pappenheimers. Dus nog even niet naar huis, naar je vrouw. Dat moet nog even wachten. Dan ben je nog weer een beetje reiner. Daarna weer kleren wassen, scheren, het baden. Ben je nog weer een beetje reiner. Je komt er elke keer. Je weet wel, men zegt wel eens van sommige psychiatrische kwalen. Het komt langzaam, maar het gaat ook langzaam weer weg. Als je er jaren over deed om een burn-out te krijgen, dan kan het ook jaren duren voordat hij weer weg is. Dat is zomaar een volksregel. Maar je hebt hier iets dergelijks. Er is wel heel wat gebeurd. En je merkt wel eens een keer bij naïeve mensen in gemeenten, die zeggen, nou, heeft het toch beleden, is allemaal in orde, allemaal kant en klaar. Alsof iets wat jaren misging. Jaren is er sprake geweest van een weg in een boosaardige zonde. En ineens zou dat dan, doordat hij zegt, ik heb er spijt van, ineens allemaal opgeruimd zijn. Dat getuigt van weinig psychologisch inzicht, maar zeker ook van slecht theologisch inzicht. Wat zo lang geduurd heeft, dat duurt wel even ook voordat dat herstel compleet is. Het herstel van de gemeenschap gaat geleidelijk. Die uitgebroken zonde heeft de zondaar diepgaand bedorven en dus mag het ook best eventjes een tijdje duren. Later bij het reinigingswater in nummer 19 zullen we iets dergelijks zien. Er is een reiniging verbonden met de derde dag en een reiniging verbonden met de zevende dag. Diezelfde geleidelijkheid vind je daarin terug. Nou, het hart van de verdere offers is het schuldoffer. Op de 8e dag moeten die offers worden gebracht. Dat is nogal wat, hè? Ik bedoel, je bent gewoon genezen van een huidziekte. Jongen, zeg, big deal. Wat een drukte wordt erover gemaakt. Ja, zeker, maar zo is het wel. Er is iets heel ernstigs met jou aan de hand geweest. En dat begrijpen we als we niet simpelweg denken aan uitslag of wat ook. Als we denken aan zonde. Wat er in je lichaam zichtbaar werd, was een aanwijzing voor wat er diep in jou zat. Er is schuld. Er zijn 2 rammen nodig. Een 1-jarige ooi en 3/10 eva. Dat is ongeveer 10 à 11 liter. Dat is heel wat hoor. Meelbloem met olie gemengd en dan nog 1 log, dat is ongeveer 1/2 liter olie. En dat is allemaal nodig ter verzoening van de schuld van de genezen. Er is geen enkele ruimte voor de vraag, ja, maar waarom zou iemand die melaatsheid heeft schuld moeten hebben? Waarom dat automatisme? Die vraag komt niet op, want die was evident. Iets wat zo naar buiten uitbreekt, en dan kun je steeds weer aan die voorbeelden denken van Miriam, Gehazi en Uzia, daar is schuld. Die reiniging vindt plaats niet buiten de legerplaats, maar iemand mag weer binnenkomen. Hij gaat naar de voorhof van de tabernakel. En dan beginnen we met het schuldoffer. We nemen een van de twee rammen. We nemen de olie. En dat schuldoffer wordt gebracht. En Sforno zegt, waarom? De genezen heeft zich schuldig gemaakt tegenover de heilige dingen. Daar zal wel de gedachte achter zitten dat als je melaats bent, voordat je dat goed en wel door hebt, dan heb je eigenlijk al jezelf verontreinigd met de heilige dingen. Je hebt die heilige dingen daarmee ook verontreinigd. Je bent schuldig geworden. Dat schuldoffer wordt bewogen voor het aangezicht des Heren. Het gaat om een beweegoffer. Het bloed van dat schuldoffer wordt nou toegepast op de rechteroorlel, de rechterduim en de rechtergrote teen. Herinner je nog dat dat ook in hoofdstuk 8 het geval was bij de priesters? Dat is heel bijzonder. Het staat maar twee keer in de Torah. Eén keer bij de priesterwijding en één keer bij de reiniging van de melaatse. En dat kan natuurlijk niet toevallig zijn. Dat laat zien dat er een diep innerlijk verband is. Kom zo nog wel even op terug. Bij de rechteroor denken we natuurlijk aan gehoorzamen. In het woord gehoorzamen zit het woord horen. Je handel, daar zit het woord hand in. En je wandel, dat heeft met die teen te maken. Het wordt alles gebracht onder het beslag van het bloed van Yeshua. En dan is er ook de olie. Weet u nog, bij de priesterwijding was dat ook zo. Bovenop het bloed kwam de olie. Ook weer op de rechteroorlel. Op de rechterduim en op de rechtergrote teen. Die olie wordt eerst 7 maal gesprenkeld voor het aangezicht des Heren. En dan ook weer aangebracht op die 3 al genoemde organen. En op het hoofd, dat is ook heel bijzonder. Bloed op het hoofd is salving. Nou komt er iets heel moois. Degene die gereinigd is, is rijker dan voordat hij deze boze weg opging. Als hij nooit gezondigd had, zou hij nooit deze zalving hebben ontvangen. En nu begrijpt u allemaal dat dat absoluut geen excuus is om dan maar te zondigen. Dat is een beetje wat Paulus ook zegt, zo zullen we dan maar zondigen opdat de genade te meerder worden, Romeinen 6, en dan zegt hij dat zij verre. In gewoon Nederlands, hoe haal je zo'n dwaze gedachte in je hoofd? Hoe kan dat nou, dat iemand die zo gezondigd heeft, wij hebben de neiging om te zeggen, nou laat hij maar een beetje dimmen, een beetje op de achtergrond blijven, een beetje terughoudend, dat juist zo iemand een voorrecht ontvangt dat gewoon Israëlieten helemaal niet krijgen? Nou, dat is dus best een beetje raadslachtig. De enige die het krijgt zijn priesters, dat zijn heel bijzondere mensen. En je kunt eigenlijk niet anders dan veronderstellen dat God ervan uitgaat dat iemand die zo'n proces heeft doorgemaakt, die zo diep gegaan is, zoals we dat noemen, ongelooflijk geestelijk verrijkt moet zijn. Terwijl wij de neiging hebben, ik heb dat meermalen gehoord in mijn leven, als mensen een scheve schaats hadden gereden, als dan de periode van excommunicatie of wat voor vorm van tucht dan ook achter de rug was, dan zeiden ze, oké, je mag nou weer meedoen, maar denk erom, die oude functies van vroeger, die kan je natuurlijk niet meer terugkrijgen. Met andere woorden, je werd eigenlijk voor je hele rest van je leven geslacht. En in sommige gevallen heb ik daar ook best begrip voor. Als het echt dingen zijn die heel, heel erg waren, waar je veel schade mee hebt aangericht, dan kan je bijvoorbeeld niet terug in het pastorale team, want niemand neemt jou serieus. Dat is alleen maar de realiteit. Maar het boeiende hier is, dat zo'n weg van verontmoediging, van een verbroken en verbrijzelde geest, verontmoediging over hoogmoed en arrogantie, waarbij iemand echt in de diepte terechtkomt, daar zegt de Heere God van Jesaja 57, ik woon bij die verbrijzelde en verbrokenen van geest. De veronderstelling is, hij is rijker geworden doordat hij deze diepe weg heeft doorgemaakt. En hij is eigenlijk een beetje op het niveau van de priester gekomen. Hij is niet iemand die nooit meer op de voorgrond kan treden. Hij is iemand die misschien wel daarvoor meer geschikt is dan die oudste zoon, weet u wel, die nooit weggelopen was van zijn vader en die eigenlijk ook nooit zijn vader had leren kennen. Die eigenlijk veel verder weg was van die vader dan de jongste zoon. Als je even naar de beelden kijkt, dan hebben we dus het water, dat is dan bloederig water. Dat was bij die duiven. Het bloed van die ram en de olie. Nou, het water en de olie zijn allebei een beeld van de Heilige Geest. Denk wat het water betreft maar aan Johannes 7. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er als toelichting bij, dit zei hij van de Heilige Geest die komen zou. En het bloed spreekt voor zichzelf. Alle drie zijn belangrijk. Het bloed van Yeshua en het water en de olie die spreken van de Heilige Geest. Het bloed reinigt, maar de zalving verleent nieuwe kracht. Het bloed neemt vuilheid weg, maar het water en de olie geven de nieuwe kracht van de Heilige Geest. Het schuldoffer is niet genoeg. Eigenlijk is er altijd ook sprake van een zond- en brandoffer. De grote basis van alle herstel en van alle banden die God met mensen kan aanknopen. Er is dus een ooilam als zondoffer en die tweede ram is het brandoffer. En daarbij is ook nog al dat meel met olie gemengd. Dat is het bijbehorend spijsoffer. En ik herhaal het nog maar een keer. Dat kan je nooit vaak genoeg zeggen. Het zond- en brandoffer vormen samen de basis voor de verzoening. Naar twee kanten werkt het. Het zondoffer neemt de zonde weg. En het brandoffer maakt ons welgevallig voor God. Dat is niet hetzelfde. Als je zonde wegneemt, nou, dan sta je daar kaal. Weg die zonde. Maar nou, dat zegt toch helemaal nog niet dat God je nou ook in zijn gunst heeft aangenomen. Maar het andere kan ook niet. Je kunt niet in de gunst van God worden aangenomen als er geen voorziening is gedaan voor die zonde. Daarom zijn ze altijd de twee kanten van de medaille. Het ene neemt de vuiligheid weg, het andere maakt mij opnieuw wel aangenaam in het oog van God. Nou, ik had het eigenlijk al genoemd, maar hier staat het nog eens opgesomd. Er is een steeds voortgaand proces van reinheid, van graden in die reiniging. Ik ga die verder, moet u zelf maar weer eens nalezen, maar het gaat elke keer een stukje verder. Maar elke keer staat er, die iemand persoon is rein. En dan een vers of wat verder staat er weer reis rein. Dus je denkt, daar was je toch al? Nee, maar elke keer op een dieper niveau. En dat is ook belangrijk voor ons. Reiniging is niet alleen maar dat je zegt, nou, oké, ik was fout, ik geef het toe. Oké, dat is pas het eerste. Je hebt je zonde beleden, je hebt berouw, dat hopen we tenminste maar. Zoals ik het net citeerde, klonk het niet erg als berouw. Maar vooruit, dat moeten die geestelijke mensen dan in de gemeente maar uitmaken. Maar heeft hij ook, beseft hij of zij, wat de betekenis is van het offer van Yeshua? Zonde is niet alleen maar erg omdat God het nou eenmaal verboden heeft. Zonde is ook erg omdat, als ik het zo uitdrukken mag, elke zonde het lijden van Yeshua op het kruis verergerd heeft. Zijn we ons daarvan bewust? Dat ook de zonde die als gelovige doet, daar heeft Yeshua ooit voor moeten lijden. Maar als je die offers nog verder op je laat inwerken, dan geven ze ook weer wie hij is. Hoe zou je het brandoffer kunnen begrijpen als je niet in de eerste plaats begreep hoe hij zelf welgevallig is in het oog van God? Nou, als je dat bedenkt, berouw, verootmoediging, belijdenis van je schuld en dan elke keer een stap verder. Op je laten inwerken wat het werk van Yeshua betekend heeft. Ook voor deze concrete zonde die je gedaan hebt. En dan nog verder wie hij zelf is. Hoe zal ik ooit weten wat ik voor God mag zijn als ik niet weet wie Yeshua voor God is? Daarom is er sprake van een proces. Om dat woord te gebruiken, ik kan het niet beter omformuleren. Die graden van reinheid, van die reinigingsprocedure. Ook hier wordt weer voorziening getroffen voor het geval iemand arm is. Hoe moet je dat geestelijk toepassen? Armoede betekent hier geestelijke armoede. In de toepassing gaat het om mensen die weinig inzicht hebben. Ik bedoel, het is nogal wat ik net allemaal opzonde. Besef hebben van wat het werk van Yeshua betekende voor deze zon. Wie hij zelf is voor het aangezicht van God. Dat vereist niet zozeer intelligentie, maar een soort van geestelijke volwassenheid. Geestelijke groei. Maar dat betekent niet dat baby's in het geloof niet gereinigd zouden kunnen worden. Natuurlijk. Al zal het daar op een veel minder diep niveau gaan. Dat is hun geestelijke armoede, maar er is toch een voorziening voor getroffen. Die ram als schuldoffer die moet blijven staan. Daar kan niet op geminderd worden. Daar kunnen we niet op afdingen. Opvallend. Dat kon niet met minder toe. Maar als zond- en brandoffer mag je in dit geval met twee duiven genoegen nemen. In de toepassing betekent dat minder besef. Ik denk dat ook vaak dat het zo is. Zeker bij de baby's in het geloof. Nou, wat fijn dat God de zonde vergeven wil. Maar misschien nog niet zoveel inzicht dat God alleen maar zonde vergeven kan op grond van een offer. En dat het enige offer wat werkelijke waarde voor hem heeft, het offer van Yeshua is. Laat staan dat mensen begrijpen wat het brandoffer is. Vaak komen we niet verder dan het zondoffer. Datgene wat de zonde wegneemt. Maar niet wat ons een status geeft voor God, waar het brandoffer van spreekt. Dat is het offer van de armoede. Waar die armoede ook het gevolg van is, dat wordt hier niet verder aan de orde gesteld. Geestelijke armoede kan gebrek zijn bij jezelf, maar het kan ook gevolg zijn van slecht geestelijk onderwijs. Sommige gemeenten, daar wordt iedereen gered om te redden, dat is het enige doel. Al die kleine baby's in het geloof, die moeten er onmiddellijk op uitgaan om zelf weer baby's te krijgen. Krijgen nog niet eens de tijd om rustig te groeien en eerst de puberteit en de adolescentie door te maken. Gered om te redden. Dat is eigenlijk een hele malle kreet, waarbij mensen geweldig tekort worden gedaan. Nou, zulke mensen hebben maar geen tijd om te groeien in al deze dingen, want ze moeten er al onmiddellijk op uit om anderen te redden. Ook als je arm bent, is de procedure verder hetzelfde. Er is eerst een schuldoffer, dan is er het zondoffer, dan het brand- en spijsoffer. Ook hier wordt het bloed aangebracht. Kijk, bijvoorbeeld met duiven, daar is veel te weinig bloed aan te ontlenen voor dit soort zaken. We hebben het bloed van het schuldoffer nodig. Dat wordt aangebracht op oor, duim en teen en vervolgens ook de olie daarbovenop. Dus de uiteindelijke procedure is in grote trekken precies dezelfde. Nou hebben we nog een heel merkwaardig iets. Eigenlijk hebben we dat al een beetje gezien, want we hadden het in hoofdstuk 13 over uitslag aan leer en aan stoffen. Nou, als je eenmaal begrijpt dat dat ook in de brede zin tot de melaatsheid behoort, melaatsheid tussen aanhalingstekens, dan snap je dat dus ook dat aan een huis kan gebeuren. En we zagen bij die stoffen en dat leer al dat de rabbijnen veronderstelden dat als dat met jou gebeurde, dat er iets fout zat bij jou. Wat zichtbaar wordt aan jouw kleren, aan jouw weefsels, aan jouw leerwerk, dat wijst op iets dat bij jou mis is. En precies hetzelfde zeggen de rabbies als het gaat over de plaag die zich openbaart aan jouw huis. Interessant tussen twee haakjes, dit veronderstelt natuurlijk de situatie in het beloofde land. Want onderweg in de woestijn hadden ze helemaal geen huizen. We worden hier dus vooruit gewezen naar het beloofde land. En daar kon het gebeuren dat de plaag zich openbaarde aan jouw huis. En dan moet je weten, dat doet God. God geeft daarmee een hint. Er is hier iets mis. Let op, geestelijke mensen onderscheiden dat. Het is dus een straf, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ik zou er nou bij willen zeggen. Het is ook een aanwijzing van God die juist gericht is op mogelijk herstel. Tussen twee haakjes, dat punt had ik al eerder kunnen noemen, maar laat ik het dan nu even noemen. Denk eens aan de hele hedendaagse discussie over de oorzaak van ziekte bij een gelovige. Er zijn drie opvattingen, die gaan we nou niet bespreken, maar de ene is, ziekte heeft alleen maar natuurlijke oorzaken. De tweede is, alle ziekte komt van God. De derde is, alle ziekte komt van de duivel. Nou, afgezien van het eerste op standpunt, Die andere twee kunnen natuurlijk niet allebei waar zijn. De traditionele opvatting, zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, alle ziekte komt van God. De Pinkster charismatische opvatting, alle ziekte komt van de duivel. Nou, één van de twee moet het mis hebben, maar ik vermoed eigenlijk dat ze het allebei mis hebben. Want ik vind voor allebei heel duidelijke voorbeelden in de Bijbel. En wat we nu hebben, daar komt de duivel helemaal niet aan te pas. Dit is constant God, als je die oude rabbijnen mag geloven, en dat doe ik hier nou eens een keer. Het is God die dit doet. Die de ziekte gebruikt om dingen aan het licht te brengen die van binnen verkeerd zitten. Terwijl die dingen aan de buitenkant zichtbaar worden. Vers 35 zegt of die plager is aan het huis. Ja, dat wordt hier heel voorzichtig geformuleerd. Want eigenlijk kan je dat zelf helemaal niet uitmaken. Je kunt helemaal niet zeggen van, oh, er is een plager in mijn huis. Je bent helemaal niet bevoegd. Alleen de priester is daarvoor bevoegd. Maar jij hebt een verdenking. En wat doe je dus als eigenaar? Je haalt de priester erbij, want dat is de deskundige. Heeft hij er dan voor doorgeleerd? Nee man, je begrijpt het niet. De priester verkeert in de tegenwoordigheid van God, dat is de basis. Hij kent de nabijheid van God. Daar is zijn geestelijke inzicht op gebaseerd. In een cultuur als de onze, waar alles lijkt te draaien om studie en titels, is dat voor mensen vaak moeilijk te vatten. Vanuit de nabijheid van God, dit is weer die geestelijke mens van Galaten 6, gaat hij zijn beslissingen nemen. Hij bekijkt de zaak en hij vindt de zaak ernstig genoeg om te zeggen, we maken dat hele huis leeg, om ervoor te zorgen natuurlijk dat de inboedel ook niet daar wordt aangetast. En als het helemaal leeg is, dan komt die priester weer om het te bekijken. En zoals een vertaling zegt, hij vindt groen- en roodachtige putjes. Nou, daar is al heel wat over gediscussieerd. Vermoedelijk zullen we simpelweg weer moeten denken aan vormen van schimmel of korstmossen die zich aan dat huis openbaren. Want je ziet, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We willen toch wel graag een natuurwetenschappelijke verklaring voor die groen- en roodachtige putjes aan dat huis. Hoe zou je dit geestelijk kunnen toepassen? De gemeente is het huis van God. Dat geldt natuurlijk voor de hele wereldwijde kerk van God. Maar je kunt dat ook plaatselijk toepassen. Elke gemeente, elke plaatselijke gemeente is als een huis. En dan hebben we het natuurlijk niet over het kerkgebouw, maar dan hebben we het over die gemeente als zodanig. Zonde kan een zaak zijn van individuen in de gemeente, maar ook van de gemeente als geheel. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 11 vers 19, er zijn onder jullie vele zieken en niet weinigen zijn ontslapen. Dat wil niet zeggen dat elk gelijkelijk schuldig was in zo'n gemeente, maar wel dat de gemeente als geheel een probleem had. En in ons individualistische tijdperk valt ons dat moeilijk. Om dat voor te stellen. Wat heb ik met die anderen te maken? Wel, de gemeente als geheel kan verontreinigd zijn. En als er zieken in de gemeente zijn, hoeven dat nog niet eens de boosdoeners te zijn. Maar die zouden wel een aanwijzing kunnen vormen dat er ernstig kwaad in de gemeente aanwezig is. Je moet daar voorzichtig mee zijn, maar laat de geestelijke mannen en vrouwen dat maar onderzoeken. Want dat zijn de priesters in de praktijk die dat moeten vaststellen. Wat je doet met zo'n geval is eigenlijk hetzelfde als bij de zieken. 7 dagen opsluiten, dat wil zeggen in dit geval dat huis isoleren. Dan neem je de aangetaste plekken weg. Die bik je eraf of je haalt de stenen eruit. En de stenen ga je schuren. Je kunt pleister, als je zegt je moet het pleisterwerk wegnemen als dat erop zit. Je vervangt die oude stenen door nieuwe stenen en nieuw pleisterwerk. Dat is één manier. Als een gemeente in een slechte toestand is, hoef je niet altijd zo rigoureus te werk te gaan. Kijk waar de foute stenen zitten. Misschien moet je hier en daar ook wat pleisterwerk wegnemen. En je begrijpt wel hoe ik die beeldspraak bedoel. Doe er wat aan. Dat zo'n gemeente weer in het rechte spoor komt. Maar het kan ook zijn dat de uitslag terugkomt. Dan betekent er is wat dieper met die gemeente aan de hand. Je hebt daar wat toespraken gehouden. Je hebt daar wat pastorale bezoeken gebracht. Je denkt, nou, volgens mij zijn we op de goede weg. En dat blijkt niet zo te zijn. Dan moet je dat hele huis afbreken. Zo'n gemeente kan niet langer als een gemeente des Heren worden erkend. Straks in de pauze herinnerde iemand mij, ik wist het verhaal wel. Trouwens, 2 keer vandaag ben ik daaraan herinnerd. 2 keer, wel frappant op 1 dag. Aan een gemeente die zich van een gewone evangelische gemeente sprak ik er nog wel eens een keer zelfs. Ze ontwikkelde tot de Messiasbeleidende gemeente. En vervolgens een volstrekt Joods-orthodoxe gemeente waarbij Yeshua als Messias helemaal is afgezworen. Er is daar een proces ingetreden in die gemeenschap waarbij ze precies in dat gevaar vallen wat de Hebreeënbrief beschrijft. Kijk uit dat je met al je terugkeer naar het Jodendom Yeshua niet kwijtraakt. In Openbaring 2 en 3 zie je ook een paar gemeenten waarvan je denkt, jongen zeg. Oeh, van de gemeente Laodicea wordt gezegd, ik zal u uit mijn mond uitspuwen. Van de gemeente als geheel. Terwijl er ook daar staat wie overwint, dat wil zeggen voor de individuen in zo'n gemeenschap is er altijd hoop. Je wordt niet zomaar geoordeeld met de rest. Voor de gemeenschap als geheel kan het zijn dat er geen hoop meer is, maar voor het individu altijd. Er is altijd de mogelijkheid van bekering en herstel. Ook de reinigingsprocedure is dan toch heel sterk hetzelfde, net als bij die 2 vogels. Maar nu wordt dat bloed met dat water gemengd aangebracht op het huis. Maar er is in dit geval, omdat het niet gaat om menselijke fouten, daar is hier geen sprake van. Er is dus ook geen schuldoffer, zondoffer en brandoffer. Wij komen tenslotte bij hoofdstuk 15. Het spijt mij, ik zei het u al, het gaat allemaal over onreinheid. Onreinheid, een vloeiing bij de man uit zijn geslachtsdelen. Het gaat hier niet om een gewone zaaduitstorting, maar om ziektevocht als gevolg van bepaalde geslachtsziekten. Als je later kijkt naar vers 13, dan zie je dat het om een ziekelijke toestand gaat. In zo'n geval, en wij denken toch weer onwillekeurig aan hygiënische maatregelen, en onder de oppervlakte zit dat er ook bij, want God weet alle dingen, maar het gaat altijd om religieuze reinheid. Dus niet alleen de zieke is onrein, maar ook alles waarmee hij in aanraking komt. Dus ook ieder die zijn bed of zijn stoel en dergelijke heeft aangeraakt, is onrein. Hij moet zijn kleren wassen, je moet ook jezelf wassen. Je bent cultisch onrein tot de avond. Ook al heb je helemaal gewassen, dan ben je dus biologisch gesproken weer rein. Maar cultisch gesproken mag je nog niet aan de eredienst deelnemen zolang de dag voortduurt. Een aardevat dat ermee in aanraking gekomen is, dat moet verbroken worden, houten vaten moeten worden geschrobd. Dus ik vat het nog eens samen. Het gaat ten diepste niet om hygiëne, maar het is allemaal wel zeer hygiënisch. Maar de vraag is steeds, kan iemand deelnemen aan de cultus? Ik wijs hier op vers 31, waar dat samenvattend nog eens wordt gezegd. Zo moet u deze gelieten ver van hun onreinheid houden, zodat ze niet sterven in hun onreinheid, als zijn mijn tabernakel die in hun midden is verontreinigd. Daar gaat het om. De tabernakel, de woonplaats van God, mag niet verontreinigd worden, want daarmee wordt een smaad geworpen op Gods aanwezigheid daar. Bij die reiniging van de man, als hij genezen is van deze vloeiing, moet hij 7 dagen afwachten, weer kijken, is er echt herstel? Dan wassen in bronwater, in levend water heet dat dan, stromend water, en dan wordt hij rein verklaard. En ook in dit geval moet er een zondoffer plaatsvinden. Hier wordt dus opnieuw ook deze ziekte, die helemaal als het ware nog in die lijn zit van die melaatsheid, gekoppeld aan zonde. De gedachte is, en alles wat natuurlijk met seksualiteit te maken heeft sowieso al, dat werkt door tot op de dag van vandaag, wordt heel gemakkelijk met zondigheid in verband gebracht. Nergens zijn we zo gevoelig voor de zonde en voor alles wat ermee te maken heeft dan juist op dit terrein. In vers 16 tot 18 is er sprake van de gewone zaadlozing. Dat is dus niet ziekelijk. Dat kan gebeuren tijdens de geslachtsgemeenschap of spontaan. In dat geval is er dus geen sprake van een offer. Maar wel kleren wassen, lichaam wassen, voorwerpen waarop het zaad is terechtgekomen, wassen. En als je gemeenschap met je vrouw hebt gehad, ook wassen. Beide zijn onrein tot de avond. Ik kom daar direct op terug in een meer algemene zin. Aan de ene kant is elke gedachte dat seksualiteit als zodanig iets zondigs zou zijn, verder van het schriftuurlijk spreken. En toch zoiets, gemeenschap betekent dat je onrein bent tot aan de avond, laat zien er is wat mee. En dat heeft te maken met de zondeval, daar kom ik straks nog op terug. In de geestelijke toepassing denk je aan wat Yeshua gezegd heeft in Matteüs 15. Niet wat de mens binnenkomt, maar wat uit de mens naar buiten komt. Alleen daar gaat het om onreine, zondige gedachten die uit het hart van een mens naar buiten komen. Dat is in de geestelijke toepassing het geval. En daar moet eigenlijk op dezelfde manier mee worden omgegaan. Onreinheid bij de vrouw. De gemiddelde Israëliet en ook de priester, die kan niet onderscheid maken tussen menstruatie en een ziekelijke vloeiing. Kijk, als zo'n vrouw zeer regelmatig is en elke maand begint het ongeveer op dezelfde tijd en het duurt 5 dagen, dan weet ze dat is mijn gewone maandelijkse periode. Maar de grens naar ziekelijke vloeiingen is natuurlijk heel vaag. Men wist het wel dat dat onderscheid er was. In Matteüs 9 komen wij zo'n arme vrouw tegen die bijna continu vloeide. Dat betekende onder andere dat ze geen gemeenschap met haar man kon hebben. Het betekende ook dat ze cultisch voortdurend onrein was. Ze kon niet deelnemen aan de eredienst. Ze was eigenlijk buitengesloten. Het huwelijk functioneerde niet meer normaal. En haar functioneren als lid van het gelovige volk van God was ook niet meer normaal. Want als die vloeiing eens een keer ophield, dan moest je elke keer 7 dagen wachten. Dus al had je een pauze van 5 dagen dat die ziekte nou eens even wegbleef, het hielp je niks. Pas als je 7 dagen had afgewacht, mocht je weer aan de cultus deelnemen. Ook hiervoor geldt niet alleen de vrouw is onrein, maar ook alles waarmee ze in aanraking komt. Dus ook ieder die haar of haar bed, haar stoel en dergelijke aanraakt, is onrein. Je moet je kleren wassen, je moet jezelf wassen en je bent cultisch onrein tot de avond. En ik zei het net al, als een vrouw vloeit, is geslachtsgemeenschap uit den boze. Er wordt zelfs gerekend, dat zie je bij de islam ook nog weer terugkeren, wordt gerekend zelfs tot de ergste zonde die Israël kan doen. Als er opsommingen zijn van zonden, is dit een van de dingen die genoemd worden. Slapen met een vloeiende vrouw. Ze moesten ook letterlijk zo doen, orthodoxe joden, dat nog steeds, ja, ik sta er niet bij, maar ik heb hem dat zo laten vertellen, dat ze ook gescheiden slapen. Ze mogen elkaar niet aanraken. Een kusje in het voorbijgaan is er niet bij. Het is echt volstrekt gescheiden. En dat is natuurlijk wel boeiend. Want als je nou bedenkt, zo'n menstruatieperiode, dat duurt gemiddeld 5 dagen, dan 7 dagen onrein en dan had die man zich 12 dagen moeten onthouden. Wat slim heeft de schepper dat uitgedacht. Want na 12 dagen begint haar vruchtbare periode. Dus je dwingt elke man elke maand om zich 12 dagen te onthouden en dan wil die wel weer. Nou, dat dat volk als kool gegroeid is, dat kun je dus je heel goed voorstellen. Want als hij eindelijk weer mocht, dan was ze net aan het begin van de vruchtbare periode. Als je hier aan denkt, die aanraking, hoe gevaarlijk dat was en hoe groot die afstand moest zijn, is al heel frappant dat die bloedvloeiende vrouw in Matthäus 9 iets deed wat absoluut niet kon. En dat is dat ze Yeshua aanraakte. En ze maakte hem daarmee formeel onrein. Zij bracht formeel onreinheid over hem. En ik stel me voor dat zij dat alleen maar kon doen doordat ze innerlijk, misschien wel half onbewust ervan overtuigd was dat hem dat niet deerde. Dat hij daarboven verheven is. Nou, wat er in de volgende regel staat, dat heb ik u al verteld. Na het stoppen van de vloeiing moest ze nog 7 dagen wachten. Nou, en dan precies na 12 dagen is het begin gemiddeld natuurlijk. Waarbij een regelmatige cyclus is, klopt dat precies. Aan het begin van de vruchtbare periode. Ook hier moet 2 duiven gebracht worden. Net als bij een man die onnatuurlijk vocht uit zijn geslachtsdelen verliest, moet hier ook een zonde en een brandoffer worden gebracht. Dat is nogal wat. Dat betekent voor een vrouw die nog menstrueerde dat ze elke maand 2 duiven moest offeren. Die menstruatie kan niet scherp onderscheiden worden van onnatuurlijke vloeiingen. Bij een man is dat blijkbaar makkelijker mogelijk, dat kun je ook wel voorstellen, bij een vrouw niet. Dus vandaar dat elke keer, als ze 7 dagen weer rein was, dan moesten die 2 duiven gebracht worden, een zondoffer en een brandoffer. Van een rituele reiniging is geen sprake, dat is later in Israël geleidelijk aan opgekomen, of misschien was het vanaf het begin al evident. In al die Joodse gemeenschappen vroeger had je het mikwee, en dat heb je natuurlijk nog steeds bij een orthodoxe synagoge. En als zo'n vrouw naar het mikwee ging, dan wist je haar vruchtbare periode. Vloeiing is voorbij sinds 7 dagen. Dan had ze zich natuurlijk, dat zie je nou weer, reiniging is hier symbolisch, want ze had zich natuurlijk thuis al grondig gewassen. Want ze moesten allemaal in datzelfde mikwee. Die onderdompeling heeft te maken met cultische reiniging. Mag niet gebruikt worden om de laatste resten van je bloed daar nog weg te spoelen. Geen zins. En dan mocht ze s'avonds weer met haar man slapen. In dit geval, vandaag in de dag horen we alleen nog van het mikwee, want er zijn geen offers meer, dat is ook niet mogelijk. Terwijl het mikwee hier eigenlijk niet genoemd wordt, maar eigenlijk is het min of meer vanzelfsprekend. De rabbijnen zeiden dat ook, dat hebben we destijds gezien in Exodus 19. Als het volk zich moet reinigen, dan moesten ze hun kleren wassen. Nou zeiden de rabbijnen, als ze hun kleren moesten wassen, moesten ze natuurlijk ook zichzelf wassen. Dus ze hebben daar allemaal het mikwee ondergaan. Het zou best kunnen, maar het is misschien een beetje inlegkunde. Een nawoord. Ik heb u al beloofd, in de laatste minuten moeten we daar toch nog eens even over nadenken. Heel veel christenen hebben al moeite om een bijbelstandpunt ten opzichte van de geslachtsgemeenschap te ontwikkelen. En die spanning is begrijpelijk, want die vind je in de schrift zelf terug. Aan de ene kant is geslachtsgemeenschap een plicht. Als je een vrouw hebt getrouwd die je niet langer bevalt, verandert dat niets aan de verplichting die je hebt om met haar te slapen. Dat heeft helemaal niet te maken met wellust, dat heeft te maken met het feit dat je haar anders de kinderzegen onthoudt. Je bent dus verplicht met haar te slapen. En 1 Korinthe 7 vers 3 en 4 zeggen dat je je best kunt onthouden om je aan een hoger doel te wijden, maar dat moet niet te lang duren. Geslachtsgemeenschap behoort erbij en daar moet je je niet te lang aan onttrekken. En tegelijkertijd zit er het element in van de bezoedeling. Want als je gemeenschap hebt met je vrouw, als dat overdag gebeurt, ben je tot de avond ongeschikt om naar het heiligdom te gaan. En ik denk dat die spanning samenhangt, dat kan haast niet anders, met de zondeval. Bij de zondeval denken wij, het gaat om die appel. Tenminste, zo is de traditie ontstaan. Dat komt door het Latijnse woord malum, dat zowel slechtheid als appel betekent. Dus ze viel in het kwaad, ze viel in malum. En dat betekent ook appel, dus zo zal het wel ontstaan zijn. Maar het gaat daar niet om. Er staat iets heel merkwaardigs in het verhaal. En dat is dat ze voor die tijd naakt waren en dat ze zich daarom niet bekommerden. De gedachte kwam niet eens bij hen op. En het is wonderlijk, daar hebben de kerkvaders zich ook al heel mee bezig gehouden en de rabbijnen deden dat. Wat gebeurde er met Adam en Eva toen zij gezondigd hadden? Je zou zeggen ze hadden gegeten van de verboden vrucht. Wat heeft dat met de seksualiteit te maken? Maar als een van de merkwaardige consequenties ontdekken ze dat ze naakt zijn, ze schamen zich voor elkaar. De normale relatie tussen man en vrouw is bezoedeld. En dat blijft ook zo. Er staat, je begeerte zal tot je man uitgaan, maar hij zal over jou heersen. Dat is daar negatief, hij zal de baas over je spelen. En dat betekent dus ook dat ook in de seksualiteit die bezoedeling van de zondeval doorwerkt. Vandaar die tweeslachtige houding. Het merkwaardige is Augustinus, maar ja, die had zelf al een verknipte verhouding tegenover de seksualiteit, omdat hij voor zijn bekering zo'n losbollig leven geleid had, losbandig leven. Als hij dan tot geloof komt, dan vanuit de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament weet hij het dan zo te draaien dat alle seks eigenlijk zonde is. Nou, je kunt je voorstellen, als zo'n grote autoriteit dat zegt, alle seks is eigenlijk zonde. Ik heb dat in mijn jeugd ook nog wel gehoord van oudere mensen, dat ze zeiden, seks is een soort oogluikend door God toegestaande zonde, omdat er anders geen kindertjes kunnen komen. Nou, zit daar volgens mij al een heel wonderlijk idee over God achter. Volgens mij kan God helemaal niet oogluikend zonde toestaan. Maar dat was de gedachte. Vandaag hoor ik dat niet meer zo, maar in mijn jongere jaren, ook toen ik zelf begon te preden, kreeg je van dat soort gedachten. Van mensen die zich schuldig voelden als ze met hun eigen vrouw sliepen. Het lijkt net alsof we sinds de zondeval niet meer normaal over seks kunnen praten. Als vandaag twee mensen achter hun hand zeggen, heb je het gehoord? Jan is in de zonde gevallen, of Marietje. Dan weet je in 110% van de gevallen dat het gaat over seks. Als Jan in hebzucht is gevallen, zal je nooit achter je hand zetten, Jan is in de zonde gevallen. Terwijl dat net zo'n erge zonde eigenlijk zou moeten zijn. En dat werkt heel diep door. Dat heeft me vaak ook wel verbaasd hoe je dat moet verklaren. Want je zou denken, in onze post-Victoriaanse tijd zal je dat toch wel niet meer hebben. Maar nog steeds, en dat gaat dus terug op Genesis 3. In mijn boek De Zevende Koningin heb ik daar uitvoerig over geschreven. En dat komt binnenkort weer uit, tot mijn grote vreugde. Daar heb ik die kwestie uitvoerig geanalyseerd. Wat is dat toch? Want dat heeft ook een heel verknipte verhouding tot de vrouw opgeleverd. Als seks zonde is, dan is elke man die zich seksueel aangetrokken voelt tot een vrouw, of zelfs tot zijn eigen vrouw, overkeerd bezig. Maar wie is de schuld dat ik me seksueel aangetrokken voel? Dat is die vrouw. En door alle eeuwen heen werd zij dus met de vinger aangewezen als de grote boosdoener. Vandaar dat in de kerkgeschiedenis maar één manier was om een heilige vrouw te worden, dat is in eerste plaats alle seks afzweren. Het klooster in. En als het niet anders kon, dan toch in ieder geval, daar wordt van Edward de Confessor, een van de koningen van Engeland, verteld dat hij, en ze hadden geen kinderen, en zeiden mensen, dat komt, ze zijn wel getrouwd, maar ze slapen nooit samen. En dat was als een bijzonder teken van heiligheid, werd dat beschouwd. Dat betekent dus dat al die mensen een verknipt idee hadden over hun eigen seksualiteit. Want dat was dan eigenlijk voor het gewone volk, die aan die heiligheid niet toekwam. Nou, hier kunnen we nog heel lang over uitweiden, maar het is merkwaardig. Het zit dus ook een beetje in de Bijbel zelf opgesloten. Seks maakt je onrein en toch is seks geen zonde. Het is niet zondig, integendeel. Je mag je er zelfs niet eens binnen het huwelijk al te lang aan onthouden, want dan gaan de dingen scheef, zegt Paulus heel nuchter. En zelfs de tuchtgevallen in de Bijbel, zoals 1 Korinthe 5, daar heeft het weer met seks te maken. En in 1 Korinthe 6 vers 10 worden 9 zonden opgezond, 4 daarvan hebben met seks te maken. Nou, daar kun je nog lang over uitweiden. Maar ik heb u genoeg stof tot nadenken gegeven om daar zelf maar eens over door te denken. Er zit hier iets heel raadselachtigs achter. Maar goed, ik heb er genoeg over gezegd. Ik was weer goed om jullie allemaal te zien vanavond. Over 4 weken dan, is het 4 weken, 5 weken? 5 weken, dus dat is 14 mei gaan we het hebben over Yom Kippur. Over de grote verzoendag. Zijn we van alle onreinigheid even af? En dan gaan we ons met heel andere dingen bezighouden. Laten we samen deze avond besluiten met gebed. Heere God, wat is uw woord rijk en veelzijdig? Het gaat over zaken die eigenlijk aan de ene kant heel ver van ons af liggen. Die stammen uit een tijd die zo anders was en zo anders tegen dingen leek aan te kijken. Maar als we proberen te kijken naar de geestelijke principes daarachter, dan raakt dat ons ook vandaag de dag. En dan blijkt uw woord tegelijkertijd zo actueel te zijn. En die oude rabbijnen hadden dat al door en de kerkvaders hadden dat al door. En wij willen die lessen graag leren en toepassen. We danken u dat we vanavond ons in dit opmerkelijke stuk van de Torah mochten verdiepen. Het ging wel veel over onreinheid, maar dat is nu eenmaal iets dat hoort bij de realiteit van ons bestaan. En we danken u dat we ook mochten nadenken over reiniging. Over reinheid die gebaseerd is in het offer van Yeshua. In hem mogen wij rein zijn in uw oog. En daar loven en prijzen wij uw naam voor. En in al die offers van de tenacht mochten we dat vanavond en andere avonden steeds weer terugzien. En we hopen dat een volgende keer als het over Yom Kippur gaat nog dieper te zien. In hem en in zijn werk is al ons heil besloten. En we bidden u dat die boodschap van uw evangelie nog rijkelijk mag doorgaan onder alle volkeren van deze wereld, opdat nog velen mogen worden toegebracht tot het heil. Wij danken u voor wat u ons hebt gegeven. Vertrouwen ons verder aan u toe in alle dingen, op weg naar huis en in de komende weken, en breng ons de volgende keer, als het kon zijn, ook weer in gezondheid bij elkaar. We loven en prijzen en danken u. In de naam van Yeshua, uw Zoon. Amen.